zou op den duur de nieuwe leer de plaats gaan innemen van het christendom?
Het is denkbaar, maar het ligt niet in het karakter van de nieuwe leer om iets anders weg te gaan. Het karakter van de nieuwe leer is eenvoudig, laat het goede wat het is blijven bestaan. En dat zou betekenen volgens mij dat er in het christendom veel moet verdwijnen. Maar datzelfde zou je kunnen zeggen voor het islam, hindoeïsme, boeddhisme, of voor alle denksystemen die bestaan. Zolang ze iets positiefs te brengen hebben, dan hoort ze er eigenlijk bij. En ik denk dat zeker in het Westen het christendom toch zodanige invloed heeft op het denken en de gewoonten van de mensen, dat je dat christendom eenvoudig niet opzij kunt schuiven. Maar als de nieuwe leer erbij zou komen, dan zou men in het christendom, dacht ik, toch een beetje meer teruggaan naar de essentie van het oorspronkelijke geloof. Dat zou wel belangrijk zijn.
Waarom wordt de door u bedoelde wereldleraar de wereldleraar voor Aquarius genoemd? En waarom bijvoorbeeld de Maharishi van Zuid-India niet? De laatste heeft toch volmaaktheid gerealiseerd?
Dat laatste is natuurlijk een kwestie van beoordeling. Als ik erbij mag zeggen, door niet-deskundigen. Maar ook een Maharishi heeft zijn goede kanten. En dat kunnen we ook zeggen voor Bhagwan. Dat kunnen we voor bijna elke groepering zeggen. Uitgezonderd twee groeperingen waarvan de een zit in Japan en de andere in Korea. Die zijn te negatief. En elke keer wanneer iets goed is, aanvaard je dat. Waarom men? Want dat is niet iets van de orde. Dat is iets van een grotere groepering. Besluit dat een bepaalde figuur moet worden aangeduid als wereldleraar of wereldmeester. Ja, dat is iets, dat kan ik niet verklaren. Dat is een waardering gebaseerd op hun erkenning van uitstraling. Iets waartoe ik zelf naar zeer te leren in staat heb.
Wat is het verschil tussen Christus, de nieuwe wereldleraar, en de Sanatha Kumara?
Ja, in essentie waarschijnlijk geen. Wanneer je het in uitingen gaat zien, dan zou ik zeggen, de leer van de Christus is langzaam maar zeker bijna fossiel geheel geworden. De wereldleraar is nog onbekend en daardoor nog volledig in beweging. En de laatstgenoemde persoonlijkheid heeft uiteindelijk alweer een systeem. En elk systeem op zichzelf heeft de neiging dus de persoonlijkheid te dwingen of te verlangen. En daarom geloof ik dat wat leer betreft op het ogenblik die van de wereldleraar en de wereldmeester het belangrijkste zijn, maar dat gelijktijdig alle andere leringen, zodra zij niet meer een discipline zijn, maar een beleving, eigenlijk binnen dit geheel moeten kunnen functioneren en erin erg nuttig zouden zijn.
Is er een verband tussen de zogenaamde wederkomst van Christus en de nieuwe wereldleraar? Hij of de Heer zal van boven de wolken komen, staat ergens in de schrift.
Ja, dat zijn symbolen. Om die te kunnen verklaren, moet je uitgaan van het oude denken, waarbij zich rond de wereld een aantal kristallijne sferen bevonden, waarvan enkele dus als wij goede werelden waren. Een kracht die zich vandaar uitte, kwam dus op de wolken gezeten. En wij vinden daarnaast, dus in openbaringen, zeer vele citaten, symbolen, die behoren tot de Griekse en zelfs tot de oude Perzische overlevering. Beelden die gebruikt worden, zijn dus niet een letterlijke realiteit. Wat betreft de vraag wat heeft het ermee te maken, de wederkomst van Christus gezeten op de wolken lijkt mij onwaarschijnlijk. De wederkomst van Christus door het ontwaken van het werkelijke gevoel van eenheid en liefde in elke mens lijkt mij noodzakelijk.
Waarom wordt over de Sanata Kumara altijd een zekere geheimhouding gehouden, of van hij nooit op aarde geleefd heeft, en we hem waarschijnlijk toch nooit zullen kennen?
Omdat hij een bepaalde inwijding en leer heeft gegeven, en deze niet behoren tot de zogenaamde meer mondane openbaring.
Mag ik even een vraag voorstellen, wie is dat, of wat is dat?
Sanata Kumara.
Het best zou je kunnen omschrijven als een regerende geest die in bepaalde tijdperken, maar ook voor bepaalde rassen en soorten, grote verantwoordelijkheden heeft aanvaard en daarna nog steeds in contact is gebleven met de wereld en de vormen waarvan hij heeft bijgedragen.
Kan hij wel, zoals theosofen denken, invloed uitoefenen op bijvoorbeeld de door u genoemde meesters? En doet hij dat wel?
Dat is een vraag die ik met geweten niet kan beantwoorden. Het is denkbaar dat elke hogere kracht invloed heeft op elke hogere kracht. Maar in hoeverre deze invloed een bewust proces is, in hoeverre er sprake is van enige zeggenschap, weet ik niet. Gezien de uitingen van wereldleraar en wereldmeester, betwijfel ik echter of er een dwingende kracht is die hem met die genoemde verbindt.
Sommige theosofen menen dat hij, die Sanata Kumara, in de Gobi-woestijn gewoond zou hebben. Is dat jij?
Het is mij niet bekend.
Benjamin Kraan vertelt de wereld over de komst van de Maitreya de Christus als zijnde de wereldmeester, die zich via de media aan ons bekend zou maken. Een en ander zou op korte termijn gebeuren. Is u hierover iets bekend en kunt u inhoudelijk hieromtrent iets informeren?
Het ligt niet in mijn aard om beoordelingen uit te spreken. Maar er zijn heel veel mensen die wel de klok hebben horen luiden, maar niet weten wat het heet waar. De persoon is één daarvan. En hij heeft de behoefte van zijn volgelingen langzaam maar zeker omgezet in verklaringen, beloften en profetieën die, en u reeds meerdere malen, blijken niet juist te zijn.
Had de wereldleraar niet ook gewoon stoffelijke contacten met vrouwen? Duidt dit niet op een spoor van ego, al is het misschien van zeer geringe mate?
Ik weet niet of contacten met vrouwen een kwestie zijn van ego. In vele gevallen wel van egoïsme, maar ik dacht dat elke persoonlijkheid die zich uit ego is, omdat het een ik is, een persoonlijkheid met een eigen inhoud, een eigen taak, een eigen neiging tot daad en uiting. En wanneer daar vrouwen bij te pas komen, dan pleit dit mijn inziens voor de menselijke kanten van het ik, zonder dat daardoor eveneens mijn inziens de andere kanten van het ik daardoor beïnvloed behoeft te worden.
Dacht u niet dat er enkele wezens of meesters op aarde geleefd hebben de laatste tijd, zoals bijvoorbeeld Ramana de Maharishi,
Maar er zijn zeer vele ingewijden, Adeptus Major, enkele, Adeptus Minor, meerdere, en een groot aantal die zichzelf tot ingewijden hebben uitgevoerd. Maar als ik hier even een oude uitspraak onzerzijds mag paraphraseren, zodra iemand u toevoegt dat hij ingewijd is, geeft hij te kennen dat hij dit zeker niet is.
Mag ik een praktische doelstelling aan een van de aanspraakjes? De meeste, kunt u dat begrip, heeft het deel van de wereld die hij had?
Een meester is een leraar, maar een leraar met een zeer groot gezag en heel vaak ook met grote krachten. De meester is dus iemand die alle zaken beheerst. De vergelijking dringt zich hierop van hij is een bovenmeester. Een leraar is wel meester, maar zijn meesterschap is beperkt. En hierdoor heeft hij wel onderwijzende kwaliteiten, beschikt over meer macht en vermogens dan gewone mensen, maar beschikt daarnaast niet over die hoge contacten die bij een meester aanwezig zijn. Is dit gebeurd?
Moet men per se in het verlichte eenheidsbewustzijn verkeren om zogenaamd grotere wonderen te kunnen verrichten? En beheerste de leraar deze vermogens ook?
Ja. Mag ik u een tegenvraag stellen? Moet u deel zijn van de elektrische centrale om een schakelaar om te draaien die een lamp doet branden? Het totaal van de kracht is iets waarmee wij verbonden zijn. Wij zijn ermee verbonden omdat we in essentie uit dezelfde energie zijn opgebouwd. Wanneer wij in staat zijn die verbondenheid te beseffen, kunnen we de kracht, zover wij in staat zijn diezelfde te verdragen, inschakelen en gebruiken. Dit houdt in dat een meester zeer veel kracht kan inschakelen en dus uitstralen en gebruiken. Een leraar behoorlijk wat en een gewoon mens waarschijnlijk zeer weinig. Maar in alle gevallen is het niet noodzakelijk om deel te zijn in je bewustzijn van dit geheel. Aan de andere kant mag ik hierbij opmerken dat wij, of wij het weten of niet, deel zijn van het geheel, omdat wij voor onze persoonlijke existentie afhankelijk zijn van een totaliteit van bestaande waarden en krachten waaruit onze existentie en ikheid voortkomt.
Dus minstens 2 weken geleden vlogen groenige bollen naar het noordwesten, geconstateerd in Luxemburg, Noord-Frankrijk, België en Nederland. Wat was dat?
Nou, misschien reclame voor een nieuw soort kaas. Oh, ik kan het enige wat ik u erover zeggen kan met zekerheid is het volgende. Het waren statische verschijnselen veroorzaakt door energiedragende massa's die zich daarin bevonden. En de veronderstelling is dan dat het landingsvaartuigen zijn geweest van een ruimteschip, omdat wij weten dat een groot ruimteschip zich op het ogenblik achter Jupiter ophoudt.
Waar komt het ruimteschip vandaan?
Wij nemen aan uit de buurt van Hadamard, maar we weten het niet zeker.
Ja, de gezichtstrekkingen die je vertoont lijken net op een gatje met. Is dit het laatste serieus antwoord?
Ongetwijfeld niet. Het antwoord in zichzelf was serieus genoeg. Maar de vraag bewijst een enorm opgaan in onverklaarbare verschijnselen aan de opgang vergt veel energie die voor het verbeteren van het bekende verschijnselen zou kunnen worden gebruikt, volgens mijn visie. Maar als je het er niet mee eens bent, wordt het rustig te zeggen. Mijn glimlach was ongetwijfeld mede veroorzaakt door de wonderlijke wijze waarop men hier een samenhang tussen vliegende schotels, wereldleren en wereldmeester wil leggen. Want ik geloof dat als die losbarsten, er meer sprake is van vliegende schotels.
Is u een planeet bekend of planeten waar het gemiddelde bewustzijn der bewoners vergelijkbaar is met dat van...
Ik wil alle vragen over het eerste onderwerp al gaan.
Nee.
Dit
is iets van de horoscopen, zon en ascendant bijvoorbeeld, bekend.
Dat heeft ook niets te maken met een wereldleer of een wereldmeester.
Heeft de laatste leraar ook devotionele elementen als samenzang gebruikt? Zoals zij daarmee.
Hij heeft geen samenzang gebruikt, minister. Wel heeft hij een gezamenlijke meditatie niet gebruikt.
Is iets over de laatste incarnaties van de leraar bekend? Was hij al eerder een soort leraar?
Aangezien mij met zekerheid over niets bekend is, doe ik het beter aan om te zwijgen. Ook al vermoed ik dat hij inderdaad een aantal incarnaties achter zich heeft, en vermoed ik zonder zeker te zijn dat hij althans in een van deze incarnaties als hoge priester en later als een soort god koning is opgetreden.
U hebt voor de pauze Mossadegh even aangehaald. Kunt u nog iets meer zeggen over zijn relatie met de nieuwe leer?
De nieuwe leer gaat uit van zelf doen, zelfstandigheid en het ontkennen waar dit mogelijk is van machtsverhoudingen waardoor je te sterk bepaald wordt. Mossadegh was er zich van bewust dat zowel de ontwikkeling van zijn land als ook de technische vooruitgang en zelfs de financiële en politieke kanten bepaald werden door firma's buiten zijn land. Zijn poging om dus zijn nationale bodemschatten te nationaliseren waren een poging om voor zijn land vrijheid van handelen, denken en ontwikkeling terug te winnen. Hij heeft deze denkbeelden opgedaan door vermoedelijk indirecte contacten, mogelijk ook geschriften, die te maken hadden met het optreden van wereldleraar.
Had de leraar stoffelijke banden? Bijvoorbeeld had hij een huis of reed hij auto?
Hij heeft auto gereden. En voordat hij aan zijn werk begon, had hij een huis, ja. Dus in deze zin had hij stoffelijke banden. Maar op het ogenblik dat hij begon aan zijn werk, reed hij alleen in auto's die anderen toebehoorden. Ik weet niet of hij dan een stoffelijke band had. Hij maakte gebruik van alle mogelijkheden van het leven. Maar hij werd er niet door beheerst. Ik geloof dat dat het belangrijke punt is, dat die vraag dus eigenlijk ontkennend beantwoord moet worden, zonder feiten in een andere richting.
Kennen al deze hogere krachten, Jezus, Boeddha, de wereldleraar enzovoorts, elkaar goed en bespreken ze samen wat zo'n wereldleraar op aarde gaat doen en hoe hij het misschien het beste kan doen?
Als ik ooit zo ver kom dat ik bij een dergelijke raad aanwezig ben, en dan nog desondanks de neiging heb om via media mee te uiten, zal ik u zo ver nog op mijn aanwezigheid op de hoogte staan.
In hoeverre wilden Jezus en de nieuwe wereldleraar wel of geen volgelingen? Verschillen ze hierin misschien? Krishnamurti wil bijvoorbeeld per se geen volgelingen.
Volgelingen? Ja. Ik geloof dat elke leraar volgelingen nodig heeft. Heeft een klankbodem nodig, zeker in zijn beginperiode. In deze zin had ik beide volgelingen nodig. Wat zij echter niet wilden hebben, zijn mensen die klakkeloos volgen en zonder meer. Die denken dat een ander voor hen de weg kan gaan, die ze alleen zelf kunnen bewandelen.
De leraar was in het algemeen niet zo bestrijderig. Betekent dit dat hij nergens tegen was?
Ja, hij was wel tegen vele dingen. Maar hij bestreed niet een systeem, een denkwijze of een bepaalde praktijk in zijn geheel. Hij bestreed alleen die delen ervan die volgens zijn beseffen onjuist waren. En dus de vrijheid van ontwikkeling van anderen in gevaar bracht.
Is er een parallel met Jezus, wie niet voor mij is, is tegen mij? Kunt u zeggen wat dat betekent?
Dat heeft Jezus zelf nooit gezegd. Het is een Paulinistische uitspraak, die naar het meen later was niet in de Jezus in het boek. We moeten even goed begrijpen, de evangeliën zijn propaganda geschriften. In de tijd dat Paulus zijn reizen deed en zijn brieven schreef, waren drie van de vier evangeliën nog niet op schrift gesteld.
Denkt u dat de nieuwe leer, onder andere het principe, u bent uw eigen wet, voldoende door zal sijpelen in deze wereld? En dat wetgevingen en dergelijke dan mee zullen werken?
Ik ben ervan overtuigd dat de behoefte van het jezelf zijn overal ter wereld steeds sterker wordt. Maar nog steeds wil men zichzelf zijn ten koste van anderen. En dat wil zeggen dat in een langzaam proces men moet leren om de aansprakelijkheid te dragen voor hetgeen hetzelfde is, doet en wil. Op het ogenblik echter dat voldoende mensen zover zijn geworden, heeft in wet geen betekenis meer, omdat zij eenvoudig niet meer wordt aanvaard. Ze wordt niet bewust overtreden, maar ontweken. Wetten hebben alleen zin wanneer ze een sociaal geheel zodanig regelen dat het duidelijk beter kan functioneren. Maar de laatste tijd zijn wetten steeds meer geworden instrumenten waardoor bestaande groeperingen en machten hun eigen invloed onaangepast trachten te bewaren door gelijktijdig de schijn van betrokkenheid te wekken voor anderen. Wanneer die wetten op een gegeven ogenblik ingaan tegen de behoefte of besef van de massa, worden zij eenvoudig niet bevolgd. Een wet die niet bevolgd is, kun je beter opheffen. Om een typisch voorbeeld te geven, bepaalde wetten ten aanzien van snelheidsbeperking voor auto's en bepaalde verkeersregelingen. Zolang er enkele zijn, kunnen ze ingehouden. Probeert men te veel te regelen, dan krijgen we dat te veel roodlicht betekent dat je zoveel mogelijk er doorheen rijdt. Dat zie je bij andere wetten ook. Ik hoop dat de parallel duidelijk genoeg
is. Is u of is in uw wereld bekend of op den duur wapens en wapenbezit zullen verdwijnen, hetzij afgeschaft, hetzij verboden, of juist vanuit een vrijheidsprincipe allemaal zullen worden vrijgegeven?
De wapenindustrie is dermate machtig en belangrijk op aarde dat wanneer er geen kans meer is op voortdurende levering aan technisch zeer sterk ontwikkelde legereenheden, ongetwijfeld men zou willen overgaan tot het produceren van wapens die ook door de burger gedragen kunnen worden. U dient daarbij verder het volgende te realiseren. Ongeacht de grote machten die men heeft geschapen, de grote wapeneenheden en de machtige wapens als atoombommen, is de zekerheid van de eenvoudige burger op aarde steeds kleiner geworden en niet groter. Geef ze allen een wapen en geef ieder het recht zich tegen een aanpassing van zijn vrijheid en persoonlijkheid te verdedigen. U zult met verbazing ontdekken dat na de eerste bloedbaden, die onvermijdelijk zijn, de gedragingen van de mensen zich gaan wijzigen. Ze gaan namelijk rekening houden met het feit dat hun daad consequenties kan hebben. Er is een samenleving geweest in Louisiana, waarin dus ook de wapens door iedereen werden gedragen of gebruikt, en waar een korte duel op bestond, welke het mogelijk maakte elke belediging zonder meer met de wapens te breken. Er is sindsdien geen enkele groepering geweest die innerlijk zo ruw, maar gelijktijdig uiterlijk zo hoffelijk en beschaafd was. Misschien is dat voldoende.
Is iets van het karakter van de leraar en meester bekend, bijvoorbeeld? Zon of ascendant invloed?
Nee. Al was het bekend, ik zou het u niet vertellen.
Nou, de directe vragen in verband met het onderwerp zijn voorbij.
Heeft iemand van uw mondeling nog vragen ten aanzien van de inleiding?
Ja, de leraar, de meester, leeft die mondeling?
De leraar is ook verleden, de meester leeft. Verder inlichtingen kan ik u ook alweer niet verschaffen. Want als iedereen weet dat een bepaald iemand de wereldmeester zou kunnen zijn, heeft de man geen leven meer.
Ik heb nog een vraag over de schimmel op. Dat u aan het eind van uw inleiding een wat emotionele reactie gaf. Dat u zich heel dicht bij het betrokken voelt bij de deel wat uitgekregen. Ik verbaas me over emotionele reacties, dat ik er niet, ja, als je idee hebt, emoties stellen meer dan waar ik ben. Dat is wat psychologische vraag, maar dat is ook antwoord.
Hoe zeker? U zult zich realiseren dat hetgeen ik heb gezegd over de nieuwe leer, ongeacht de vele gegevens die ik u heb verstrekt, onvolledig moet zijn. Maar je kunt via een emotionele overdracht zeer vele denkbeelden, als het ware, verankeren die later bij die onderbewustzijn naar voren komen. Deze emotionaliteit heeft dus ten doel een krachtveld te scheppen, waardoor deze overdracht van mogelijkheden tot stand komt. Kunnen we kijken of er nog enkele vragen zijn die beantwoord kunnen worden en niet met het onderwerp samenhangen.
Ja, iemand heeft de vraag, komt een pendel in beweging door spierimpulsen, veroorzaakt door het onbewuste weten of denken van de pendelaar zelf, of door inwerking van buiten de pendelaar gelegen krachten?
De directe oorzaak van het gebruik van een handpendel is altijd een beweging van de spieren, of beter gezegd een vibratie van de spierweefsels, waardoor de beweging wordt bepaald. Zij kan daarbij door de concentratie op de pendel overdragen wat in het onderbewuste aanwezig is. Ze kan daarnaast ook impulsen van buitenaf meewerken.
Zijn nu planeten bekend waar het gemiddelde bewustzijn van de bewoners vergelijkbaar is met dat van de Christus hier of de wereldleraar?
Nee. Dergelijke planeten zijn me niet bekend. Maar aangezien er in het al zeer veel planeten zijn, zeker binnen dit maatschappijstelsel, betekent dat niet dat het niet zou kunnen bestaan. Je kan het echter om verschillende redenen onderscheiden. Wanneer je het bewustzijn van een Christus, een wereldmeester of wat dan ook bereikt hebt, beschik je namelijk over een bewustzijn dat in staat is zoveel geestelijke werelden te omvatten, dat de neiging tot incarnatie op een stoffelijke planeet mijn inziens niet aanwezig is, tenzij er een directe relatie is met andere leven op die planeet waarvoor ik iets op stand heb.
Dat is ook stoffelijke planeten. Zijn er ook niet stoffelijke planeten?
Er zijn geen niet stoffelijke planeten. Of u moet antimaterie niet stoffelijk noemen. Antimaterieplaneten bestaan. Maar er bestaan geestelijke werelden. Een geestelijke wereld kun je niet definiëren. Een geestelijke wereld zou je misschien het best kunnen omschrijven als een door een groot aantal personen gedeelde droom, waarbij elk op details van de droom vanuit zich invloed kan uitoefenen. Maar het is dan voor je beleving een complete wereld. Er bestaan wel geestelijke werelden, het zijn dus geen planeten.
Gebonden aan personen, die personen zijn weer gebonden aan gewone materie.
Dat laatste is een delen waarin, maar niet geheel. In de zogenaamde vormkennende geestelijke werelden hebben wij altijd te maken met persoonlijkheden die aan een planeet, een ontwikkelingsgang op een planeet, nog gebonden zijn of zich daarvan nog niet volledig hebben losgemaakt. Ga je verder, dan kom je in werelden die niet omschrijfbaar zijn, maar die het best kunnen worden uitgedrukt als werelden waarin trillingen van verschillende soorten eigenlijk het werkelijkheidsbeeld gaan bepalen. Denkt u aan een soort wereld die een lichtsloer is, een wereld die muziek is. Ik weet dat het dwaas klinkt, maar ik probeer een vergelijking te vinden voor een trillingswereld. En daarbovenuit zijn er weer werelden waarin eigenlijk verschillen wij kunnen onderscheiden. Niet bestaan. Maar waarin kennelijk toch weer degene die er leeft, wel weer een groot aantal verschillende ervaringen doet. Dus u ziet het, het is heel erg moeilijk een geestelijke wereld te definiëren. Maar zij is niet zonder meer afhankelijk van materiële wereld. Alleen wanneer het werelden zijn die beelden kennen, de spoorscannen, wij zeggen dan zoals je boek een beestje, dan zijn die altijd afgeleid van de herinnering die men heeft aan het leven op een bepaalde planeet. En wanneer men daarin blijft vertoeven, blijft de binding met die planeet bestaan.
Misschien zeg ik over de huidige situatie dat de onderzeeën rustig zijn van de Amerikaanse kust. Wat is het nu?
De situatie is praktisch ten einde. Alles is veilig gesteld. Het schip is op voldoende diepte tot zinken gebracht. Omdat het niet mogelijk was het met Russische middelen naar Russische haven te vervoeren. Er is voor niemand meer gevaar op wat betreft. Aan de opvarende zijn drie doden bij de oorsprong 4, waarop 7 personen na allen gered, opgenomen dus Dat is een ontwikkeling die voortkomt uit de behoefte die af te sluiten van de wereld. De jongeren in deze dagen heeft een wereld met heel veel spanningen en problemen. Bovendien met een wereld die in geen delen beantwoordt aan de verwachtingen die tijdens de opvoeding bij de jongeren zijn gewekt. Dan is het je afsluiten door de muziek het scheppen van een grens tussen jouzelf en de wereld. Het heeft verder voor de jongeren ten gevolge dat ze juist door die afscherming zich kunnen concentreren op punten die voor hunzelf wel belangrijk zijn. Dus als u het heel voorzichtig wilt zeggen, dan kunt u zeggen dat het is een op ritme gebaseerde psychische marihuana.
Ik heb nog één vraag.
De Maitreya,
wie is er van nou?
Wat is er van dan? De Maitreya. Wanneer hij zich op aarde vertoont, heeft hij een wat Indisch en donker type. Is er verschillende keer geweest. Heeft deel uitgemaakt van de laatste persoonlijke inwijdingspoort in Azië. Hij is dominant waarschijnlijk voor de komende periode, dus dat is ongeveer 2000 jaar nu, nog. En hij zal in die periode dus grote invloed proberen uit te oefenen door in het denken van de mensen die elementen te versterken en in hun gevoelen evenzeer die belangrijk zijn voor het ontstaan van het grote begrip van eenheid en boodschap.
Hij is nu in de geest, die Maitreya?
Hij is altijd in de geest geweest. Hij behoort tot de entiteiten die zich kunnen materialiseren wanneer ze het nodig achter, maar die dit maar zelf doen.
Het is dus niet de Christus.
Dat is alleen een poging om theosofie uit christendom en een bepaald deel van het hindoe denken op één moment te brengen. Wanneer we uitgevraagd zijn met al deze punten, zou ik nu wel gaan afsluiten als ik u bezwaar heb. We zouden het doen op de gebruikelijke wijze. U geeft een drietal woorden en ik zal proberen aan deze kapstok enkele gedachten juist op te hangen.
Samen. Heel onbood.
Ja, met het vulpotlood schrijven wij beiden of samen, we kunnen weer optreden. Een heel leuk idee. Maar denk eens even na. Een vulpotlood is zonder stift alleen een ding dat moet je bereiken. Zo is de mens ook, zonder in zichzelf een kracht waardoor zijn wezen blijkt zich uit te drukken in het leven, met anderen samen dan te weven een beeld van dat wat is, kan zijn, en doet verdwijnen, langzaam. Ellende, zorg en vrees en pijn. Want zoekt een mens naar wereldvrede, die nog geen vrede in zich kent, hij is als vulpotlood waarin de stift ontbreekt, dat voor zichzelf schijnbaar spreekt, maar nog zichzelf, nog de wereld kent. U zoekt naar waar wereldvrede, wanneer in u de vrede ontstaat, komt uit uw kracht die in de ander steeds meer aan vrede achterlaat. Wanneer de mensen samen streven in zicht naar tevredenheid, dan bouwen zij een wereldvrede die waar wordt in werkelijkheid. moeten zij tezamen streven. Erkennen dat elkander streven. En zo de wereld inhoud geven. Zo het zijn. Al wat bedreven, al wat gedaan, al wat eens was, een nieuwe kracht, een aanzichting geven van licht, van rust, van stille tijd, waarin tezaam de mensen komen tot nieuw begrip van werkelijkheid. Want dan door mensheid neergeschreven, in waarheid geestelijk bestaan, zal zijn een woord dat wordt begrepen, een werkelijkheid en niet een waan. Want als illusies stil verbreken, wanneer systemen ondergaan, omdat in mensen vrede kan leven, leert pas de mens zichzelf verstaan en met zijn God en mensen spreken.
Deze denkbeelden heb ik dus op deze wijze aan de woorden willen verbinden die u mij hebt opgegeven. Mag ik eraan toevoegen dat dit niet alleen maar een poging tot rijmende poëzie is, maar dat wel degelijk te omschrijven is van de werkelijkheid. Het is de kern van je wezen die bepalend is voor wat je neerschrijft in de tijd en wat je in jezelf bent, in jezelf een mogelijkheden draagt. Mogen het u gegeven zijn die innerlijke kracht steeds sterker te beleven en daardoor niet een leeg onhulsel, maar een ware kracht die ook buiten tijd bestaat. Dank u voor uw aandacht.
Goedenavond.